Goedenavond. Fijn dat we vanavond weer kunnen studeren in Gods woord. We zijn bezig met de Romeinenbrief en daarvan hoofdstuk 3, een bepaald gedeelte. Het is vandaag 14 mei 2008 en mijn naam is Kees Brakshoofden. Ik mag voorgaan in de studie vanavond. Om te beginnen zou ik willen voorstellen om met gebed te starten. Vader in de hemel, we danken u voor deze avond, voor alles wat u ons deze dag weer in genade gegeven hebt, dat we nu ons mogen terugtrekken om na te denken over die woorden van u die zo rijk zijn, Vader, dat we niet verder kunnen komen dan het topje van de ijsberg. Uw woord is zo ongelooflijk rijk, we zijn daar dankbaar voor en dank u wel dat u ons die kennis aangeeft, niet om het kennis te laten zijn, maar om het door te laten dringen tot ons hart, zodat we eruit kunnen gaan leven en de plaats waar u ons zet een getuigenis van u mogen zijn, Vader, en dat is ook ons gebed. Geef dat dat zo uit mag werken. Geef dat alle studie die we doen niets anders uitwerkt dan dat ons leven daardoor tot lof en eer van uw heilige naam zal zijn. Wil ons zo nabij zijn vanavond, wil ook zijn bij degenen die er niet zijn. Wat voor reden ook, Vader, u weet het. Dank u wel dat we zo deze avond aan u op mogen dragen. En we danken u voor de ruimte waar we in mogen zijn, de vrijheid die u ons geeft. Vader, is zoveel om te danken. We loven en prijzen u in Christus Jezus' naam. Amen. We zullen beginnen met het lezen van een stukje uit Romeinen 3. En dat is, we lezen in ieder geval hetzelfde gedeelte als de vorige keer. En dat is Romeinen 3, de verzen 21 tot en met 31. Romeinen 3, de verzen 21 tot en met 31. En daar hebben we nog geen concordante vertaling van, helaas. Dus we doen dat met de vertaling van het NBG uit 1951. Er staat: thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden door het geloof in Jezus Christus. Voor alle, en u weet, er staat ook op alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in, u mag lezen, van Jezus is. Waar blijft dan het roemen? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Of is God alleen de God der Joden, niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedene rechtvaardigen zal uit het geloof, en de onbesnedene door het geloof. Stellen we dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet. Veeleer bevestigen wij de wet. Tot zover. Nou, vorige keer zijn we bezig geweest met Romeinen 3 vers 21 tot en met 26. En toen we daarna afloop met elkaar over spraken, toen was eigenlijk de opmerking die we tegen elkaar maakten: wat is het toch jammer dat we er zo ontzettend hard doorheen moeten gaan. Want er zit zo'n ongelooflijke rijkdom in die versen, dat je eigenlijk op één avond veel te weinig tijd hebt om, daar wat dieper in terecht te komen. Nou, aan de hand van die opmerking heb ik besloten er gewoon nog een keer naar te kijken. Maar dan van een ander oogpunt. Wat de vorige avond is gezegd, is allemaal waar. Alleen, als je nou in het grote verband kijkt, dan denk ik dat het wat meer op zijn plaats gaat vallen als je de grote lijn van de brief een beetje in de gaten kunt houden. En ja, dat is altijd moeilijk. Je moet ergens een concessie doen. Je kunt niet een hele brief in een avond behandelen. Maar bedenk wel dat zo'n brief in zijn geheel voorgelezen werd. En dat de mensen daar zeer aandachtig naar zaten te luisteren. En ik stel me zo voor dat ook zij niet alles in één keer konden bevatten. Maar een brief werd in een gemeente voorgelezen en misschien wel veel vaker voorgelezen. Zodat de volledige lijn op tafel kwam. Nou, dat kunnen wij niet doen. Wij hebben een paar uurtjes de tijd. We gaan er dan ook een stukje bij beetje ons wat meer in verdiepen. Als je nou naar dit gedeelte kijkt, dan is er een hele duidelijke breuk met het voorafgaande gedeelte. In hoofdstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20 hebben we gezien dat het ging over, ja, over gericht eigenlijk, als je het goed bekijkt. Alle mensen worden schuldig gesteld, Jood en niet-Jood. Allen blijken te zondigen en voor alle geldt dat zij ja, eigenlijk beschuldigd, niet anders dan schuldig voor God kunnen staan. Moet ik mijn woorden wel goed kiezen, anders zeg ik het precies verkeerd. Je zou er haast wanhopig van worden als je dat gedeelte leest en je laat dat losstaan op zichzelf en je weet niet wat daarvoor en daarna staat. Daarvoor gaat het namelijk over Gods gerechtigheid. Over in hoofdstuk 1 vers 16 en 17, laten we dat er nog even bij kijken. Want daar gaat het over evangelie, voluit evangelie. In hoofdstuk 1, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud, tot redding, voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want Gods gerechtigheid wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, dat was een geweldige twee versen waren dat, maar daarna krijg je de toorn van God. En daarna krijg je het schuldig stellen van de hele mensheid. En dan komen we nu bij een gedeelte. Je zou kunnen zeggen, om goed te begrijpen hoe de Romeinenbrief in elkaar zit, zou je moeten beginnen met Matteüs 8 te lezen. En ook dat gaan we even doen. Klinkt misschien gek. Ik heb dat niet zelf bedacht, maar van een broeder. En ik vond het eigenlijk zo geweldig om dat te zien, dat ik dacht, ik neem dat mee. Matteüs 8, en dan wil ik met u lezen vanaf vers 23 tot en met vers 27. En toen hij, en dat is de Heer Jezus, in het schip ging, volgden zijn discipelen hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep. De Heer Jezus sliep. Hij was er niet bij, zou je kunnen zeggen. En zij kwamen en maakten hem wakker en zeiden, Heere, help ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen, waarom zijt ge bevreesd, kleingelovigen? En toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en ze zeiden, wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, wat je ziet dat de Heer hier doet, is hij slaapt. Heel die omstandigheden, heel die woedende zee om hem heen, dat deert hem niet. Hij slaapt en hij maakt het ook niet mee. En als hij gewekt wordt, dan stelt hij eigenlijk de discipelen in de staat waarin ze zijn. Ze zijn bevreesd en ze zijn kleingelovig. Dat is geen beschuldiging. Dat is gewoon de vaststelling van een feit. En hij zegt één woord, hij bestraft de winden en de zee en het werd volkomen stil. Nou, als je nou naar de Romeinenbrief gaat, dan zegt de broeder die dit voorbeeld gaf, hij zegt in die Romeinenbrief zijn verschillende stormen te vinden. En één van de stormen is hoofdstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20. Daar gaat het tekeer, er is eigenlijk geen hoop op redding, we vergaan. Als je het leest, je wordt er haast droevig van. We vergaan. Er is geen mogelijkheid om rechtvaardig te worden voor God. En je staat op het punt om de moed dan maar op te geven. Hè? We hebben tijdens de avonden dat we hier studeerden wel eens gezegd, jongen, hè, dat klinkt toch allemaal niet zo positief, maar dat klopt, dat is de mens aan zichzelf overgelaten. En de Heer slaapt. En dan wordt hij wakker. En dan spreekt hij een woord. En daarmee wordt de storm onmiddellijk eigenlijk tot kalmte gebracht. En dat is wat in hoofdstuk 3 vers 21 gebeurt. En datzelfde zie je verderop in hoofdstuk 7. Als het gaat om de zwakheid van het vlees. Dat Paulus moet zeggen op het laatst. Ik ellendig mens. Die Paulus die zit daar in een storm in zijn leven. Dat kun je niet geloven. En waar eindigt het mee? Een woord van de Heer. Genade. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En daarmee is die storm van dat vlees, van die zwakheid, van die menselijke kant, is in één klap voorbij. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat ene woord, genade, wat in de grondtekst staat, wat hier niet zo vertaald is. Dat is eigenlijk het woord wat de Heer spreekt om die storm van dat menselijke zwakheid, van dat vlees, te doen neerslaan. En dan, er is nog zo'n storm, dat is hoofdstuk 9 tot 11, waar het gaat over Israël, over Jacob en Esau. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Raadselachtige dingen voor de mens, hè, waar je eigenlijk moeilijk raad mee weet, als je dat zo op zichzelf zou lezen. Maar waar eindigt het dan mee? Dan eindigt met een geweldig woord van de Heer, in hoofdstuk 11, vers 36, waar de Heer verklaart, want, waar Paulus verklaart, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de verheerlijking in de eeuwen. Amen. Amen. Het zij zo. Een geweldig woord dat die storm, dat de golven die je leven haast ten onder dreigen te doen gaan, in één klap tot rust brengt. In één klap tot rust. En zo zie je in de Romeinenbrief een aantal stormen ontwikkelen. En op het hoogtepunt van de storm grijpt de Heer in en zegt hij een woord en komt de boel tot rust. Dat is eigenlijk een prachtig beeld, hè, vanuit Matthäus om te begrijpen hoe die Romeinenbrief in elkaar zit. De Heer maakt de storm niet mee. Hij slaapt in alle rust. Er is geen spoor van twijfel dat de dingen misgaan. Maar de discipelen maken het heel anders mee. Die hebben het idee dat ze het leven erbij zullen laten. Dat het leven erbij in zal schieten. Maar hij spreekt een woord. En de rust keert weer. Volkomen stil wordt het op de zee. De wateren en de winden gehoorzamen zijn stem. En dat zijn natuurlijk prachtige beelden, maar daar zullen we op dit moment niet verder op doorgaan. Maar waar we vanavond ook weer mee bezig zijn, is die volkomen omslag van de grootste wanhoop, de diepste wanhoop, naar eigenlijk het meest geweldige wat je hebben kan. Thans echter is buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Nou, evangelie, het gaat weer over de gerechtigheid Gods. Net als in 1 vers 16 en 17. Opnieuw komt dat naar voren en in al zijn grootsheid zet Paulus dat neer. En dan moet je wel bedenken dat de evangelie er nog niet waren op dit moment. Hè? Die waren nog niet geschreven. En dat ook alle andere brieven van Paulus nog niet geschreven waren. Dus waar moet Paulus het op dit moment mee doen? Dat is wat hij zelf heeft opgeschreven, plus de Joodse geschriften. De Tenach, die heeft hij tot zijn beschikking. En als hij dan zegt zoiets in vers 21 van, waarvan de wet en de profeten getuigen, dan hebben wij het makkelijk terugkijken. Dan denken we, ja, wacht even, maar er is nog veel meer. Wij hebben de brieven, die kunnen we er even bij pakken en kijken hoe dat zit. Maar Paulus had dat niet. Die moest nog van alles op gaan schrijven. En daar vormt de Romeinenbrief natuurlijk een hele belangrijke aanzet toe. En er waren wel wat brieven geschreven. Ik zeg niet dat er niks van het Nieuwe Testament op papier stond. Er was zeker wel wat geschreven. Maar de evangelie bijvoorbeeld, nog niet. En dat vergeten we wel eens makkelijk. Maar als hij het heeft over de wet en de profeten, dan is dat heel duidelijk waar hij op teruggrijpt. En dat ga je ook pas begrijpen als je in de gaten krijgt wat hij in die tekst allemaal aanhaalt. Al die woorden die daar staan, die hebben een Joodse achtergrond, een Joods, synoniem zou ik haast zeggen. Maar ja, het is natuurlijk een andere taal, dus dan moet je altijd voorzichtig zijn, want de betekenis van het ene woord komt vaak niet 100% overeen met dat in een andere taal. Nou is het mooie bij het Grieks en het Hebreeuws, dat in dit geval wel zo is, want Paulus kiest het Griekse woord heel bewust uit. Dus hij weet ook welke Griekse woorden hij gebruikt
om die Joodse gedachten mee uit te drukken. En wat dat betreft mogen we erop vertrouwen. Sterker nog, Paulus is natuurlijk op en top een Jood, hè, een fariseer, doorkneed in de schriften van zijn jeugd aan, dat hij precies die woorden kiest die uitdrukken waar de schrift het over had op dat moment. En dan moet je vooral denken aan de Tenach. De wet en de profeten getuigen van die gerechtigheid van God. En dat is natuurlijk het geweldige. Nou zul je in commentaren heel vaak tegenkomen dat de gerechtigheid Gods, dat de gerechtigheid is die ons wordt toegerekend. En natuurlijk is dat ook zo. Maar in de allereerste plaats gaat het in deze tekst niet om ons, maar om God. God bewijst zijn gerechtigheid. En dat is heel belangrijk, want er wordt in de voorafgaande tekst natuurlijk heel nadrukkelijk, hè, en Paulus haalt alle vragen die op hem afgevuurd zijn natuurlijk aan in dat gedeelte, wordt die gerechtigheid van God in twijfel getrokken en zelfs bestreden. Maar Paulus zet hier neer dat thans, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden is. Het is duidelijk gebleken. En die wet en de profeten getuigden daarvan. En dan gaat hij in de volgende verse laten zien wat voor getuigenis die wet en die profeten daaraan gaven. Dan kom je allerlei woorden tegen, en daar zullen we zo meteen naar gaan kijken, die vanuit die Tenach naar voren komen, vanuit de Hebreeuwse geschriften, en in dat Grieks terechtgekomen zijn. Als we bijvoorbeeld gaan naar een vers als 23, dan staat er, want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nou, dat woordje want geeft al aan dat het iets te maken heeft met wat daarvoor staat. Het gaat namelijk over dat getuigenis van die wet en de profeten. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat blijkt ook uit de schrift. Het blijkt volkomen duidelijk uit de schriften. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nou, bij een woord als derven, waar moet je dan aan denken? Het is natuurlijk oud-Hollands. Maar het geeft wel heel duidelijk aan wat er bedoeld wordt. Het is tekortschieten, tekortkomen. Je komt iets tekort wat je nodig hebt, waar je niet zonder kunt. En zelf ben je absoluut niet in staat om dat aan te vullen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan iemand die armlastig is geworden in een familie en die dan door zijn familie overeind gehouden moet worden. En dat is hier aan de hand. Zo is de mens eraan toe. Zo zijn allen eraan toe, zegt Paulus zelfs. Allen schieten tekort. Alle derven de heerlijkheid Gods. Nou, om daar even het Hebreeuwse woord achter te zetten, dat is hetzelfde woord wat Abraham gebruikt in Genesis 18, vers 28, als hij tegen de Heere zegt, tegen de engel des Heeren, misschien ontbreken aan de 50 nog 5. Dus er ontbreekt iets. Datzelfde woord vind je hier terug in dat woord derven. Ik zou het Grieks en het Hebreeuws kunnen noemen, maar dat heeft niet zoveel zin. Hè? Maar die woorden die komen overeen. Paulus leent dat woord wat hij kent uit de schrift. En dan moet je denken aan wat Abraham zegt. En een tekst die ik graag met u wil lezen. Dus Abraham, dat staat in Genesis 18 vers 28. Misschien ontbreken aan de 50 rechtvaardigen nog 5. Maar een andere tekst wil ik graag met u lezen. En dat is Psalm 8 vers 6. Psalm 8, vers 6. Waar datzelfde woord, wat hier vertaald wordt met derven, waar dat ook weer voortkomt. We kunnen het eigenlijk uit de vertaling wat moeilijker zien, maar het staat er wel. In vers 6. Daar staat, en ik laat de hele tekst maar even verder gaan, want het gaat me echt om dit ene vers. Toch hebt gij, dat is God, hem, dat is de mens, bijna goddelijk gemaakt. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En in dat bijna, daar zit het ontbreken in. Als je het wat meer naar de grondtekst vertaalt, dan zou je kunnen zeggen, gij hebt hem een weinig doen ontbreken. Gij hebt hem een weinig doen ontbreken ten opzichte van de boodschappers. Dus, en dat is een hele bijzondere tekst. God heeft de mens niet als een, bij sommige predikers zou je denken, hè, en vooral in een paar eeuwen terug, waren de bevindelijke richtingen, waar, ik heb dat wel eens een preek van gelezen, waar gezegd werd dat de mens niet meer is dan een wandelende zak met maden. Nou, die kerken zaten stampvol en de mensen werden allemaal gewezen op hun verschrikkelijke tekortkoming en de mens was maar helemaal niets. Maar dit schriftwoord zegt heel iets anders. De mens is bijzonder, is zeer waardevol in Gods ogen. Hij heeft hem zelfs maar een weinig doen ontbreken ten opzichte van de boodschappers. Misschien mag je zeggen engelen, maar dan vul je dat gelijk weer in. Hè? Hier in de tekst staat, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, bijna. Hè? Dus er ontbreekt maar iets aan. En daarin kan je zien dat de mens een hele bijzondere schepping van God is. De kroon op zijn schepping. Daar heb je dat die mens, die derft, daar ontbreekt iets aan als je hem zet naast de heerlijkheid van God. En dat is, vind ik zo machtig. Een mens is voor God waardevol. Ongelooflijk waardevol. En hij strekt zich uit naar ieder van die menselijke schepselen. Ook naar alle andere schepselen. Maar ieder mens is waardevol in zijn ogen. Hij verliest er niet één uit het oog. Voor hem is het werk pas volkomen. Als ze ook allemaal binnen zijn, zou je kunnen zeggen. Als ze allemaal aan zijn vaderhart gedrukt zijn. Nou, als dat geen evangelie is, dan weet ik het niet meer. En toch staat hier dat we dat alle hebben gezondigd. En derven tekortkomen aan de heerlijkheid Gods. Nou, dat was het eerste woordje wat ik met u wilde bekijken. En zo ga ik er een aantal aflopen. En dan weet ik dat de vorige keer geweldige dingen zijn gezegd. Maar ik denk dat je nog 5 avonden zou kunnen vullen hoor, over deze verzen. Gaan we niet doen, denk ik. Maar, ach, misschien ook wel, wie zal het zeggen? He, er staat zoveel goud in. Dit is zo'n evangelie. De storm is in één klap tot bedaren gebracht. En we mogen genieten van de vrede en de rust die God in ons hart giet. Er is evangelie. Gods gerechtigheid is openbaar geworden. En dat is de garantie van wat erachter staat. Namelijk dat die gerechtigheid voor ons is. Dat die ons wordt toegerekend. Ah, geweldig. Komt straks Abraham aan de beurt. Want Paulus laat zien, dat kijk, de wet en de profeten getuigen daarvan. Maar ook in al die woorden die hij hier gebruikt. Hij laat het gewoon zien, kijk maar, wet en profeten, daar komen die woorden. Dat was het eerste. Nou, wat derft die mens, waar schiet hij aan tekort? Aan de heerlijkheid Gods. Wat is nou de heerlijkheid Gods? Ja, dus in het Grieks, hè, doxa, dat woord kennen we misschien wel. Maar het Hebreeuwse woord wat daarachter zit, dat heeft te maken met gewicht. Het is iets gewichtigs. Kavoot. En dat heeft te maken met eer. Dus met glans ook, met glorie, met heerlijkheid. Dat zou je allemaal voor mogen vertalen. Dus gewicht, eer, ook aanzien. Glorie, heerlijkheid. Wij schieten dus tekort aan Gods heerlijkheid, aan Gods gewicht. Als je ons in de schaal zou leggen, hè, en God die legt het juiste gewicht van mens zijn aan de andere kant, dan schieten we tekort. Dan schieten we verschrikkelijk tekort. Maar dat is nou juist het mooie, want een aantal avonden geleden hebben we geleerd dat wat de mens tekort komt, dat rechtvaardigen betekent dat God uit zijn overvloed, zijn overstromende heerlijkheid, dat schenkt aan de mens die rechtvaardiging. Om niet. Nou ja. Dat zie ik als een soort in evenwicht brengen van de schaal. De mens schiet tekort aan Gods heerlijkheid. En God vult het aan. Tot het precies het gewicht, het juiste gewicht van het mens zijn heeft. Tot we mens mogen zijn zoals God ons wil zien en wil hebben. En dan kijk je in de spiegel en dan zie je natuurlijk het verval in je lichaam. Maar met die hele nadrukkelijke wetenschap dat ons een toekomst wacht van heerlijkheid. Het juiste gewicht van mens zijn komt weer terug. De glans van God komt weer terug in je leven. De goddelijke glans zou je mogen zeggen misschien wel. En dan wil ik over die heerlijkheid van God ook weer twee teksten met u opzoeken. Want ik wil laten zien, kijk, het staat er. En Paulus laat het zien, die gebruikt. Want het zou een hele rare indruk krijgen als je het eerste vers leest. Thans is echter buiten de wet om. Oh, zouden kunnen denken, nou hebben we dus niks meer mee te maken. Die wet, hup, aan de kant, we gaan nou Paulus volgen. Ja, wacht even. Maar zo zit het niet. Het is wel buiten de wet om, maar de wet en de profeten getuigen ervan, van de eerste tot de laatste letter zou je kunnen zeggen. En Paulus toont dat aan. En daarom gebruikt hij juist al die woorden uit de wet. En als je alleen het eerste vers leest, los uit zijn verband, dan zou je kunnen zeggen, oh wet, langs de kant hebben we niks meer mee te maken. Nee, maar dan mis je zo'n heerlijkheid. Die moet je niet langs de kant gooien. Dat is een heel belangrijk parallel spoor, de wet. Daar kunnen we ongelooflijk veel van leren en dat moeten we ook beslist doen. De heerlijkheid van God wil ik twee versen, of drie, met u lezen. In de eerste plaats Exodus 16. En dat zijn allemaal woorden waar je op zichzelf studies van kan maken. Ja, dan ben je nog een avond of 20 bezig hoor, maar dat gaan we echt niet doen. Of misschien ook wel, nou, maak ik niet uit. Dat mag de volgende bepalen die aan de beurt is. Exodus 16. En ik wil twee versen daaruit, ja, misschien een. Eerst even kijken. Dan wil ik, nou, een stukje. Vers 6 tot en met vers 10 wil ik met u lezen. Uit Exodus 16. En er staat boven dit gedeelte het manna en de sabbat. Daarop zeiden Mozes en Aaron tot alle Israëlieten, vanavond zult ge weten dat de Heere u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heeren zien. Daar heb je het. De heerlijkheid des Heeren. Omdat hij uw gemoor tegen de Heeren gehoord heeft. Want wat zijn wij dat ge tegen ons moort? En Mozes zeide, als de Heeren in de avond vlees te eten geeft en in de morgen volop brood, omdat de Heeren het gemoor waarmede gij tegen hem gemoord hebt gehoord heeft, wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemoor, maar tegen hem. En Mozes zeide tot Aaron, zeg tot de gehele vergadering der Israëlieten, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw gemoor gehoord. Terwijl Aaron nu sprak, tot de gehele vergadering der Israëlieten, richtte zij hun blik naar de woestijn en zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in een wolk. Nou, en dan moet je even denken aan die heerlijkheid des Heeren, hoe verschijnt u onder andere? Op de berg, denk daaraan, dat het volk op een gegeven moment zegt, laat de Heer toch tegen u spreken, Mozes, want we zullen allemaal omkomen, hè, als de Heer zich openbaart in zijn heerlijkheid. Dus de heerlijkheid van de Heere verschijnt aan het volk, en eigenlijk kunnen ze dat niet aan. Ze schieten namelijk zo tekort aan zijn heerlijkheid. Ze morren, ze lopen te hoop tegen de knechten van de Heere. Ongelooflijk. Maar laten we ons niks verbeelden, want er staat in Romeinen wel dat alle zondigen en tekort schieten aan de heerlijkheid van God. Dit is een tekst waar dat voorbeeld van dat volk zo duidelijk naar voren wordt gebracht. Hè? Ja, als je in één keer doorleest, dan vergeet je dat. Dan laat je dat achter je en denk je, ja, heerlijkheid van de Heer, dat weet ik wel, enzovoort. Denk aan die woestijn, denk aan dat volk. Denk wat daar allemaal gebeurde en hoe de Heer zich openbaarde aan zijn volk. Dat is de heerlijkheid van de Heer. Dat is zijn gewicht, zijn eer, zijn heerlijkheid. En een andere tekst die ik met u wilde lezen is ook een hele bekende. Dat is 1 Koningen 8. En daarvan, en dan gaat het over de inwijding van de tempel. En dan weet ik wel, daar wordt van alles van gemaakt in allerlei kringen. Maar het gaat hier echt om de inwijding van de tempel en niet om een samenkomst van gelovige mensen in deze tijd. Daar staat er in vers 11, en ik begin te lezen in vers 10. Dus de inwijding van de tempel, vers 10. Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des Heren. Dan heb je die wolk weer. Zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. De priesters hadden zich geheiligd tot en met, hadden allerlei baden ondergaan, schone kleren, witte kleren aangetrokken, maar ze konden niet op hun benen blijven staan. vanwege de heerlijkheid, vanwege het gewicht, zou je kunnen zeggen haast, hè, van de Heere. Dat is zo geweldig. Dat zijn dienaren eigenlijk tegen de grond slaan. En ja, dat was dat moment. Ik geloof ook niet dat er nog enig ander moment in de schrift staat waar dit voorkomt. Ik misschien wel hoor, maar dan weet ik dat op dit moment gewoon even niet. Maar om even aan te geven, waar hebben we het over als we spreken, als we lezen bij Paulus, dat wij tekortschieten aan de heerlijkheid van God. Nou, dan moet je aan dit soort dingen denken. Dat zijn, geweldige woorden, zou ik haast zeggen. Dat is het tweede woord wat ik met u wilde bekijken. En als je het nou hebt over die heerlijkheid, en over dat tekortschieten, dan kan je natuurlijk teruggaan helemaal naar het begin. Want hoe begon het? Met twee mensen die aten en vanaf dat moment ontdekten dat ze tekortschoten aan de heerlijkheid van God. En dan heb ik het over Adam en Eva. En daar wil ik ook een tekst over lezen. En dat is Genesis 3, 20. En voor de mensen die hier vanavond zijn, dat staat op de tweede kopie die u gekregen heeft. Genesis 3, vers 21, daar staat: en de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen, van huid. En hij bekleedde hen daarmee. Hier gebeurt iets heel bijzonders. Want dit is de eerste keer dat, ja, je zou kunnen zeggen, de dood zo ongelooflijk duidelijk voor ogen wordt gesteld aan Adam en Eva. Ze hadden natuurlijk te horen gekregen, hè, als je van die vrucht eet, dan zul je vanaf dat moment stervende sterven. Je zult stervende zijn en je zult de dood smaken. Maar ze wisten op dat moment nog niet wat dat betekende. En door wat God hier doet, stelt hij ze heel duidelijk voor ogen. Kijk, dit is wat er nu aan de hand is. En wat gebeurt er dan? Eigenlijk gebeurt hier voor het eerst wat in de rest van de schrift als verzoening terugkomt. Er vindt een stukje verzoening plaats. Er wordt bloed gestort, een dier moet sterven, zijn huid wordt gebruikt als bekleding van Adam en Eva die ontdekt hebben dat ze naakt waren. En het principe dat hier plaatsvindt, dat blijft in de rest van de schrift van kracht. Namelijk iets onschuldigs. Een onschuldig dier moet sterven ter wille van de schuldige. Een onschuldig dier sterft ter wille van de schuldige. En dat is eigenlijk het principe wat in de hele schrift blijft bestaan. En als je het dan hebt over, ja, hoe moet je die glans, hoe moet je die heerlijkheid die ze kwijtraakte voorstellen? Nou, misschien is een idee, en ik heb dat ook wel eens eerder aangegeven, maar een aanwijzing daarvoor, wat staat in Psalm 104, de eerste twee versen, en ik zal dat even voorlezen. Wellicht dat je dat kan overplaatsen naar de mens. En dat ze op dat moment van de zonde dat kwijtraakte. In Psalm 104 staat namelijk in vers 1 en 2: looft de Heere mijn ziel. Heere mijn God, gij zijt zeer groot. Gij hebt u met majesteit en luister bekleed. En dan heb je het weer, hè? Die luister, die majesteit, die heerlijkheid van de Heere. Hij hult zich in licht, in het licht, als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. En afgezien van de beelden die hier natuurlijk prachtig staan, zou het wellicht zo kunnen zijn dat diezelfde heerlijkheid, luister, dat datzelfde licht misschien een bekleding is geweest voor Adam en Eva toen ze in de hof waren. Ik zeg dat met een groot voorbehoud, want het staat er niet. Maar als ik dat hier zo in de schrift lees, dat de Heer zich bekleedt in licht als in een mantel, zou het kunnen zijn, hè, dat zij die heerlijkheid kwijt zijn geraakt. En wat in ieder geval vaststaat, is dat door de zonde, hè, ze tekortschieten aan de heerlijkheid Gods vanaf dat moment. En wat er dan gebeurt, dan zien we dat de bedekking, het herstel dat Adam en Eva proberen te maken, dat hopeloos tekortschiet. Ze bedekken zich met bladeren, maar dat is volkomen,
ja, nutteloos en het schiet hopeloos tekort voor God. En God zegt dan, nee, dit is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat je bedekt wordt en dat daarvoor het bloed van het onschuldige vloeit. En hij bedekt de mens dan, hij geeft de mens dan kleding. Hij biedt de enige, hè, afdoende, de enige adequate oplossing aan. En hij bedekt de gebrokenheid van de mens, hè, de naaktheid van de mens, met de huid van de dieren die daartoe geslacht zijn. Nou, dat is het eerste, dus de menselijke bedekking schiet tekort en een mens is ook niet in staat op enige manier om dat zelf tot stand te brengen en daarom doet God het. Hij zegt, al jullie pogingen, ik gooi dat eigenlijk langs de kant en ik laat je zien wat het principe van verzoening is, namelijk de onschuldige sterft ter wille van de schuldige. En daarmee word je bedekt. Als je het beeld nou overzet naar het Nieuwe Testament, hè, waar Paulus zegt, ieder die in Christus, naar binnen in Christus gedoopt is, heeft zich met Christus bekleed, dan denk ik dat je datzelfde beeld daar weer terug ziet. In de Galatenbrief. Galaten 3 vers 27. En dat woord bekleden daar ook weer niet door Paulus toevallig gekozen is. Pak hem er even bij, Galaten 3. In vers 27. En dan begin ik even bij vers 26. Waar Paulus zegt, en de Galatenbrief als een soort basis, als uitgangsbrief, dus die was er al wel, zou je kunnen zeggen, voor de latere uitbreiding van de Romeinenbrief. Daar zie je diezelfde principes terug als in de Romeinenbrief. Nou zegt hij in vers 26, want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als naar binnen in Christus gedoopt zijn, hebben zich met Christus bekleed. Dus voor ieder die in Christus gedoopt is, en dan moet je niet denken aan waterdoop, want dat zou niet kunnen, dan zou het hier een voorwaarde zijn, hè, dat je gedoopt bent in water om met Christus bekleed te zijn. Daar gaat het hier niet over, maar dat laat ik verder even links liggen. Maar voor ieder die in Christus Jezus gedoopt is, wat wil dat zeggen? Iedere gelovige heeft zich of is met Christus bekleed. En daarvoor geldt dat ontzettende tekort wat je leidt als mens, is in feite opgeheven. Want als God naar je kijkt, dan ziet hij Christus. En dan ziet hij de heerlijkheid van zijn eigen zoon. En dat betekent dat, dan schiet ik alvast toch stiekem vooruit naar Romeinen 8. Zo is er dan geen niets meer ter veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Want je bent bekleed met Christus. Ah, dat is zo geweldig. De heerlijkheid die in Genesis verloren gaat, die geeft Christus ons terug. Door hetzelfde principe, de onschuldige stierf ter wille van de schuldige. En dat is als het ware onze tweede huid, zou je kunnen zeggen. Hè? De tweede huid die wij dragen. God ziet ons aan in Christus Jezus. En geweldige woorden zijn dat. En dat zit zo allemaal als je even doorgraaft in die Griekse woorden die Paulus gebruikt. In het Hebreeuws, wat daarachter schuil gaat. Hè, van zijn fariseeënopleiding. Ik ben er zo blij mee, want het betekent dat hij zo goed op de hoogte was van die wet en die profeten. God had geen betere vent kunnen kiezen. Maar hij was natuurlijk een vijand. Hè? Een vijand. Dat had hij zelf niet in de gaten. Maar een vijand van het kruis van Christus. Een vijand van Christus zelfs. En hij meende God te dienen op zijn wijze. Nou, wat ook zo mooi is. Adam had er nooit zelf aan gedacht om een dier te doden. Had hij niet bedacht. Hij kwam niet verder dan wat vijgenblaadjes. Om zijn naaktheid te bedekken. Volkomen, ja, tekortschietend natuurlijk. Maar God maakt duidelijk. Ja, maar het kan niet zonder bloed. De onschuldige moet lijden ter wille van de schuldige. Adams oplossing schoot hopeloos tekort. En, misschien heeft hij wel met afgrijzen toegekeken, terwijl dat dier gedood werd. Ik weet het niet, maar ik kan het me zo voorstellen. Aan de andere kant, toen de zoon gedood werd, toen stond daar een hele schreeuwende meute. En juichten ze het alleen maar toe. Dus de mens in zijn zonde, ja, is tot veel in staat, zou ik haast zeggen. De onschuldige betaalt voor de schuldige. Een heel duidelijk principe van de schrift. En ja, Paulus heeft dat ongetwijfeld in zijn periode voordat hij Christus kende ook gelezen. Maar nog niet beseft dat dat op de Heer sloeg. En dat heeft hij in moeten zien toen de Heer hem eigenlijk de spiegel voorhield op de weg naar Damascus. Want zo is het. Ook jij, Paulus, schiet ongelooflijk tekort aan mijn heerlijkheid. En ik geef het je om niet. Uit genade. En dat is natuurlijk geweldig. Gaan we weer terug. En ik kan niet alle woorden precies behandelen. Maar ik wil er nog een paar bekijken met u uit Romeinen 3. Gewoon omdat het zo fijn is om die achtergrond van de schrift daar doorheen te zien schijnen, als het ware. En ik hoop maar dat u dat goed vindt. Anders moet ik maar zeggen, dan ga ik weer verder met het volgende gedeelte. Het volgende woord. Als we dan hebben gelezen, want alle hebben gezondigd en derven schieten tekort aan de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. De verlossing. De verlossing. In ons midden wel een bekend woord, denk ik, in het Grieks. Apolutrosis heb je het dan over. Vrijkoping vertalen we het ook wel. En daarachter zitten weer twee Hebreeuwse woorden, in dit geval. Twee Hebreeuwse woorden. Het ene, para, dat heeft te maken, ik zeg dat maar even voor wie dat interessant vindt, para, heeft te maken met het terugbrengen in de originele staat. De mens terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat. En vandaar ook loskopen. He, en dan moet je denken aan een juridische term, een term uit de rechtspraak min of meer. En die is verbonden met een losprijs. Dus loskopen verbonden met een losprijs. Zoals je op de slavenmarkt bijvoorbeeld een slaaf kon kopen en los kon kopen. He, als jij nou maar die prijs betaalde, mocht je zelf verder weten wat je met hem deed, als je hem vrij wilde laten. Oké, het is jouw slaaf, je mag met hem doen wat je wilt. Dus dat is het ene woord. Het andere woord, dat is wat eigenlijk meer in deze tekst van Romeinen van toepassing is. Dat is Gaal. En dat heeft ook te maken met een oorspronkelijke positie. Maar dan iemand in zijn oorspronkelijke positie herstellen. Gaal. Iemand in zijn oorspronkelijke positie herstellen. En dan moet je denken aan aan iemand die dat doet. En die heet dan een Goel. Oftewel een losser. Nou, als ik het woord losser zeg, dan denk ik dat ik ineens op bekend terrein kom. He, als we het nou hebben over de verlossing in Christus Jezus, en je hebt het over een losser, dan denkt iedereen natuurlijk gelijk aan Boas, precies. Boas en Rut, het boek Rut, waar heel duidelijk over dat lossen gesproken wordt. Het herstellen in de oorspronkelijke positie. In het boek Rut, ik ga dat nu niet lezen met u, maar vind je dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 20, in hoofdstuk 3 vers 9, hoofdstuk 4, daar komt het een paar keer voor, in vers 1, in vers 8 en vers 14. Nou is het bijzondere dat, afgezien van dat boek Rut, wat natuurlijk een paar dingen duidelijk maakt, een van de dingen die heel duidelijk blijken, is dat een goel, een losser, altijd een familielid is. Altijd een familielid. Die lost je. Die herstelt je in je oorspronkelijke positie. En dat is bijzonder, want we hebben het over de verlossing in Christus Jezus. Familielid. Familieleden Gods. Gezinsleden Gods. Een losser is altijd een familielid. Zie je dat Griekse of dat Hebreeuwse weer doorheen schijnen, eigenlijk? Dat is geweldig. Maar dan moet je even over nadenken wat je nou precies zegt. Want kijk, God is natuurlijk Israëls losser. Dat kun je lezen in Jesaja 41 vers 14. En het is misschien aardig om dat even te bekijken. Immers, de wet en de profeten getuigden toch van Gods gerechtigheid? Nou, gaan we leuk even kijken hoe dat dan daar staat als getuigenis. Jesaja 41, het 14e vers. Ah, dat vind ik zo prachtig. Want zo voel ik me soms ook. Zo voel ik me soms ook wat hier staat. Moet eens kijken. Ik pak dat vers eruit. En dan begint het al met geweldige woorden. Je moet er omheen lezen hoor, maar dat doen we vanavond niet. Mag u zelf doen. Vrees niet, gij wormpje, Jacob. Hè? Nou, als ik het nou heb over die dominee die zei, de mens is niet meer dan een wandelende zak met maden. Wat zegt God dan? Vrees niet. Vrees niet. En dat komt zo geweldig vaak voor in de schrift. Vrees niet. Want al voel jij je een wormpje, Jacob, gij volkje Israël, ik ben het die u help, luidt het woord des Heren. En uw verlosser is de heilige Israëls. Daar heb je het, de verlosser. God is de verlosser van Israël. God is de losser. Hij schaamt zich niet om dat volkje Israël zijn familie te noemen. Want dat wisten ze heel goed, hoe dat lossen verliep. Ik zal dat straks noemen waar dat staat. God schaamt zich niet om zich de losser van Israël te noemen. Dat betekent dat hij in een familierelatie staat. Ja, en uit andere beelden weten we hoe. Hè? Zijn volk, zijn bruid. Hè? Geweldige zaken. Maar overigens, heel opmerkelijk. Nee, laat ik eerst naar de tekst van Efeze gaan. Want daar stond in Efeze 2, dat hebben we bestudeerd, alweer een paar jaar geleden denk ik. Dat wij familieleden God zijn. Efeze 2, en daar heb ik een concordante vertaling van, vers 19. En die lees ik uit de concordante vertaling, daar staat, dus, dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvende, heidenen, mensen uit de natieën, die tot geloof gekomen zijn, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God. God kan ons lossen. Want hij heeft ons de status van gezinslid gegeven. Hij heeft ons de plaats van zoon gegeven. Hij zegt Efeze 1. De plaats van zoon. En daarom voldoet hij in alle opzichten aan welke eis je ook maar aan de verlossing zou willen. Overigens heel opmerkelijk. De berg Golgotha heeft alles te maken met het woord Goel. Daar vindt onze verlossing plaats. De berg van de verlossing eigenlijk. Maar het betekent schedel. Want die stam heeft te maken met rond. Het is een ronde berg. Schedel. Schedel is ook rond. Maar het heeft alles te maken met verlossing. Golgotha. Goel. Gaal. Die GL zit erin. En zelfs dubbel. Dus. Ah. Romeinen 3. Wat wij nog meer voor evangelie. Verlossing in Christus Jezus. Nou, ja, ik word er blij van. Ik word er blij van. En dan wil ik best hoofdstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20 nog een paar keer lezen hoor. Want dan besef ik ineens hoe ontzettend ik tekort schoot. En hoe rechtvaardig God is. En hoe hij mijn tekort aanvult. Totdat ik straks ook lijfelijk zijn heerlijkheid ontvangen heb. Een heerlijkheid die ik nu al heb, want ik ben zijn zoon. Ik leg al haast de hand op mijn mond. Ik? Joh, schijn uit. Met mijn leven, met mijn achtergrond, die jullie gelukkig allemaal niet weten. Ik? En dan mag iedere gelovige zeggen, ik? Ja, jij. Ook jij. Verlost. Gelost. Nou, dat zijn woorden. Daar staat je verstand bij stil. En dan valt je mond van open. Oh, geweldig. Geweldig om te zien. En dan. Ja, sommige mensen lezen dit als een soort juridische tekst. He? Een rechtvaardige God, nou dan moet je maar oppassen dat hij je niet met één grote klap tegen de vlakte slaat, want hij is rechtvaardig. Ja, hij is ook wel liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Jongens, Ga nou terug naar die Hebreeuwse woorden en ontdek de ontzettende rijkdom daarachter. Het is zo geweldig. Nou, dat is weer zo'n woord, loskopen. Hebben we nu met elkaar bekeken. We hebben al gezien dat, dan gaan we een beetje naar dat verzoendeksel toe. We hebben al gezien dat alle hebben gezondigd. Nou, dat woord staat er ook niet per ongeluk. Want zondigen, dat heeft een gevolg. Dan treedt er namelijk vervreemding op van God. De mens verbergt zich. Je vervreemdt van God. Want alle hebben gezondigd. Alle zijn vervreemd. Vreemde geworden voor God, zou je kunnen zeggen. En in Efeze, dat hebben we al lang geleden gelezen, maar daarom haal ik het nog maar even naar boven. Daar zegt Paulus het zo, dat wij waren vervreemd van het leven Gods. Hoofdstuk 4 vers 18, Efeze 4 vers 18. We waren vervreemd van het leven Gods door de zonde. Ja, logisch. Je bent een vreemde geworden. In feite ben je je huis kwijt, zegt Govert dan. Je bent je huis kwijt. Het huis waar je woonde is verdwenen. De hof eruit. De nabijheid van God niet meer zoals vroeger. Er is vervreemding, er is afstand. En vervreemding is in het Grieks eigenlijk de negatieve vorm van een woord wat geweldig is. Namelijk het woord verzoening. Dat is het tegenovergestelde van vervreemding. Vervreemding, dan word je vreemde, dan word je vijanden van elkaar, dan snap je eigenlijk niet meer, dat maak je mee, hè. Als kind heb je soms met iemand opgetrokken, tot in het oneindige. Iemand was een boezemvriend, je deed alles samen, alles, zo'n vriend had ik. Alles deden we samen, overal gingen we heen, alles. En op een gegeven moment, ja, wat er nou precies gebeurd is, weet je niet. Maar je raakt elkaar uit het oog kwijt. De een verhuist, de ander niet. En je ontmoet elkaar en je ontdekt ineens dat je vreemden voor elkaar geworden bent. Want het leven gaat door. En jouw leven neemt een bepaalde weg, maar het leven van die ander neemt een hele andere weg. En die band die er vroeger was, die is niet meer. Die is er niet meer, niet meer zo. Die hechte vriendschap, die is eigenlijk, ja, er is iets tussen gekomen. Er is vervreemding opgetreden. En je bent min of meer op een bepaald gebied vreemden voor elkaar. Want je hebt niet alles meegemaakt van de rest van dat leven. Nou, dat is met God gebeurd. De mens is een vreemde geworden van God. Hij is zijn huis kwijt. En wat heb je dan nodig? Dan heb je de positieve vorm nodig, namelijk verzoening. Verzoening. En dan zit je, en daar heb je twee woorden voor in het Grieks. En ik heb dat nog eens nagekeken. Er is een Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. En daar komt het woord verzoening, wat Paulus verder in de Romeinenbrief zoveel gebruikt en in de Colossensebrief nog uitgebreid, komt eigenlijk maar één keer voor. Maar er is een ander woord voor verzoening. En dat heeft te maken met die wet en die profeten. Namelijk het woord verzoening, waar wij het woord verzoendeksel van hebben afgeleid. Namelijk het woord dat betekent, en wat je terugvindt in het woord Yom Kippur, Yom HaKippurim, de dag van de verzoeningen, de grote verzoendag, dan heb je het over kafar, Kippur, verzoenen en verzoening. En dat woord zit hierachter, want God heeft hem voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. Dan heb je het over dat verzoendeksel. Kiporet, als ik me niet vergis, even uit mijn hoofd gezegd. Dat is dat deksel op de ark, in het heilige der heiligen, waar de hoge priester één keer per jaar naar binnen mocht en dan bloed op moest sprengen, als een soort beschermende bedekking. Een beschermende bedekking, dat betekent het woord verzoenen in het Oude Testament, een beschermende bedekking. En dan heb je het over, bijvoorbeeld in Exodus 25, ik geef u dat maar aan, in vers 16 tot 20 komt dat heel vaak voor, dat woord. Het verzoendeksel vertalen we dan. En dat staat hier in Romeinen 3 als hilasterion. En dat vertalen we in de NBG dan als zoenmiddel. Maar Paulus heeft het over het verzoendeksel, heel duidelijk. Het deksel op de ark, overtrokken met goud. Met die gerubs erboven, waar de priester bloed opsprengde om het heiligdom te verzoenen. om de zonde van het volk van het afgelopen jaar. Nou, verzoenen, dat heb je soms nodig. Dan denk ik aan Jacob, als hij Esau ontmoet. Dan probeert hij hem te verzoenen, hij probeert zijn zonde te bedekken met een bescherming. Hij stuurt namelijk hele hoorden vee voor zich uit, als cadeautjes aan Esau. En dan hoopt hij zijn aangezicht wat vrolijker te stemmen. Want hij is nog steeds bang dat Esau wraak gaat nemen en hem tegen de vlakte zal metten. En dan stuurt hij een verzoening in de vorm van, ik weet niet hoeveel schapen, runderen, ik weet wat voor beesten allemaal, ik heb er geen verstand van, ben geen boer. Maar in de hoop dat hij dat aangezicht gunstig kan stemmen, dat hij zijn zonde kan bedekken eigenlijk, een beschermende bedekking. Dat woord vind je ook, dat vertalen we met pek, bij de ark van Noach. Hè? Smeer hem in met pek? Nee. Met een beschermende bedekking, dat staat er eigenlijk. Daar vind je ditzelfde. Stam vind je daar weer terug. Ja, dan gaan we nadenken. Ja, die ark is van planken gemaakt, hè, van hout. Nou ja, hout is niet waterdicht, dus dan moet je iets tussen smeren. Het zal wel pek zijn. Dat kennen ze in die tijd. Dus we vertalen het maar met pek. Dan snapt iedereen tenminste waar het over gaat. Maar het gaat over een beschermende bedekking. En zo is dat bloed een beschermende bedekking. En dan moet je ook weer over nadenken. Want waartegen nou eigenlijk? Wat lag in die ark, onder andere? De wet. De stenen tafelen met de 10 geboden. En als God bij dat zondige volk, wat een jaar lang had gezondigd, als die wet in één keer los had gegaan over dat volk, dan had er geen man overeind gebleven. Want er was er niet één rechtvaardig, want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Enzovoort. En worden om niet gerechtvaardigd. Dat komt er dan bij Paulus achter. En dat is nou bijzonder, want dat wist de wet nog niet. De wet had wel die beelden van dat bloed, van die verlossing die straks komen gaat. En van de beschermende bedekking en het verzoendeksel enzovoort. Waar bloed ieder jaar opnieuw opgesprengd moest worden, want er moest beschermd worden. En dan zegt Paulus, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Daar heb je het dan, in zijn bloed. En dan zie je voor je het deksel van die ark met dat bloed wat erop gesprengd wordt. Geweldige woorden. Ja, je kan er nog heel lang over doorgaan. Verzoening is ook nodig ten opzichte van God. En daar geef ik een tekst van. Exodus 32... vers 30. En want ik heb net Genesis 20 vers 16 gegeven waar het Jacob en Esau betrof, als ik me niet vergis. En Exodus 32 vers 30 waar het ten opzichte van God is. Nou, grote verzoendag. En daar kunt u in Leviticus ontzettend veel van lezen natuurlijk. Leviticus 16. Hoe dat allemaal in zijn werk hoorde te gaan. En dan nemen we nu even de tijd om een kopje koffie te drinken. Goed, we gaan weer verder naar de koffie. En ik wilde nog één woord met u bekijken. Ik zou er nog meer kunnen kiezen, maar ja, laten we het maar beperkt houden, want anders komen we helemaal niet verder dan vers 26. En, ach, geeft ook niet. Maar aan de andere kant. Dan lees ik nog even met u wat er staat in vers 25. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel. Nou, dat zoenmiddel, we weten inmiddels waar het mee te maken heeft. Het verzoendeksel op de ark des verbonds. Waar dat bloed op geplengd werd. Tot een beschermende bedekking. Maar er staat het woord voorgesteld voor. Hem heeft God voorgesteld. Nou, dan zou je kunnen zeggen, God doet een voorstelletje. Hè? Jongens, hoe denken jullie erover? Zullen we hem maar als... Nee, daar heeft dat woord niet mee te maken. Je zou eigenlijk beter kunnen zeggen, hem heeft God zich voorgesteld. Hij heeft hem voor ogen gesteld. Zou je kunnen zeggen. Voor zich geplaatst. In gedachten heb ik het dan over, hè? Op menselijke wijze gesproken dan. Want ik weet natuurlijk niet hoe God dat ziet. Maar hij heeft dat voor zich geplaatst. Voor zich, eigenlijk als het ware uitgetekend, nog voordat dat allemaal gebeurde op Golgotha. En dan moet je weer denken aan dat heiligdom. Want dat woord, wat hier als een werkwoord voorstellen staat vertaald, daar heb je ook een zelfstandig naamwoord van. Prothesis, doet een beetje aan een prothese denken. Hè? Iets wat je voor een lid zet waar een gedeelte van af is. Maar dat is dan een menselijke gedachte. Maar prothesis in het Grieks, dat betekent zoveel als een voornemen. We hebben het ook wel over Gods voornemen der eeuwen. Dan zeg ik we, daar spreekt Paulus over. Het voornemen der eonen, het voornemen der eeuwen. Maar datzelfde woord voornemen, zijn plan dus, dat heeft ook te maken met een heel tastbaar iets. Dat is zo mooi met het Hebreeuws. Want daar vind je altijd de tastbare dingen, hè? Praktische dingen. Geen grote abstracte begrippen, maar gewoon heel tastbaar, aards. En je kunt het als het ware optillen. Nou, dat is bij dat woord voornemen ook zo. Want als je in het heilige kwam, dan stond daar een tafel. Er stonden een paar dingen, maar het gaat me nu om die tafel. Op die tafel lagen 12 toonbroden. En dat mooie woord toonbrood is precies hetzelfde woord als wat we hier in het Grieks tegenkomen als prothesis. Voorstelling. Voorgesteld. Voor ogen gesteld. God stelde zich dat volk voor. Kijk het vanuit het heilige der heiligen in het heilige, zou je kunnen zeggen, naar buiten tredend. En dan zag hij 12 toonbroden. Waarom nou 12 toonbroden? Wat is er bijzonder aan? Nou, die broden, die waren ongezuurd. En die werden om de zoveel tijd ververst, hè, want ze blijven natuurlijk toch niet eeuwig vers. En God stelde zich dat volk, die 12 stammen, voor elke stam 1 brood, stelde die zich zondeloos voor. Want zuurdeeg is in de schrift altijd een beeld van zonde. Ga maar bij Paulus na. Hè. Hij wenst dat wij een vers deeg zijn, zonder zuurdeeg. En dat vind je ook hier weer terug in dit vers. Hem heeft God voorgesteld, hij stelde hem voor ogen als het verzoendeksel eigenlijk. En in dat verzoendeksel zag hij de zoon. De bloedstorting, de beschermende bedekking. En nou is het bijzondere dat er later in de schrift bij Paulus...